En zo komen we bij hoofdstuk 4 van deze profetie, dat wil zeggen van dit Bijbelboek. Maar het onderwerp verandert niet. De hoofdstukindeling is tamelijk willekeurig. Want sinds vers 6 van hoofdstuk 2 gaat het over Israël. En daarvoor werden enkele versen gewijd aan diverse volkeren. Achter elkaar, tot en met Juda, dat was in 2 vers 4 en 5 natuurlijk. En vanaf vers 6 wordt de stijl net zo voortgezet, namelijk om 3 overtredingen van Israël om 4. Maar bij dat onderwerp blijft het. En dat is feitelijk ook de rest van dit boek. Het gaat over Israël. Zijn er dus uitdrukkelijk niet Juda, want dat was vers 4 en 5 van hoofdstuk 2. Daarbij gaat het dus over, in de eerste plaats historisch natuurlijk, over het historische tienstammenrijk in de dagen waarin het dan toch op een soort hoogtepunt terecht kwam. Dat is niet algemeen bekend, maar daarom spreek ik er dus ook over. Want het waren de hoogtijdagen feitelijk van het zogeheten Foenicische Rijk. En Foenicia, ja, dat is de Levant, zo heet het ook. Dat zijn de landen, dat is het gebied aan de oostkust van de Middellandse Zee. En daar heb je inderdaad een klein strookje, dat heet de Libanon. Maar een veel groter deel, dat is gewoon Israël. En dat Israël had inderdaad ook een haven, want Joppe lag niet in Juda, Jaffa, dat lag in Israël, zeker wel. Maar dit land had dus connecties met het noordelijke Rijk van Israël, had connecties met Tyrus en Sidon enzovoort. Dat betekent dat zij handel dreven over heel de wereld. En als ik zeg heel de wereld, bedoel ik ook heel de wereld. En meer kan ik er niet over zeggen, want ik kan u moeilijk gaan uitleggen dat al ver voor Christus, zelfs de eilanden in de Stille Oceaan bezocht werden door allerlei scheepvarende mensen enzovoorts. Dat is gedocumenteerd. Je zoekt je wezenloos daarna, dat moet ik toegeven. Maar het is te vinden. Ze voeren in die dagen heel de wereld om. Van Salomo staat het ook, dat die schepen die de wereld omvoeren. Dat is het dus. Wij denken dat ze dat niet konden. Ja, waarom denken wij dat? Omdat wij die kunst waren kwijtgeraakt hier in West-Europa in de dagen van de middeleeuwen. Toch? Ja. Omdat het volk dom werd gehouden en de kerk had er geen belang bij. En meer mensen had je niet, hè? Je had het volk. En de monniken, zal ik maar zeggen, de kloosters, voor zover kennis was, was het in de kloosters. En dat was het ongeveer wel. Wij zijn het kwijtgeraakt en we zeggen, hoe kunnen ze dat nou gedaan hebben zonder kompas? Hoe komt u daarbij, dat ze dat deden zonder kompas eigenlijk? Wie zegt dat ze geen kompas hadden? Zie? Wat een flauwekul dat eigenlijk is, hè? Dat stoelt helemaal nergens op. We hebben geen oude kompassen gevonden. Dat heb ik ook. Ik zoek er ook wezenloos naar. Ik heb er 2, maar ik weet niet waar ze zijn. Echt. Moet een of andere laat terechtgekomen zijn. Bij nog 2 fotocamera's die ik kwijt ben. Maar doe maar. Zoiets. Weet je veel? Dat zegt toch allemaal niks, dit soort dingen. Er waren de Foenicius, die voeren heel de wereld over. En het was een rijk niet van militair geweld. Dat ging niet over legers, zoals alle andere wereldrijken die we feitelijk kennen. Maar het was een economische aangelegenheid. Handel. U weet wel, zo is Europa ook begonnen. Dat was de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. Ik weet niet of u dat nog weet. Dat was toch niet voor uw tijd, denk ik. EEG. Daarvoor was het de Europese Kolen- en Staalgemeenschap. En daar hebben ze de Benelux hebben we ook nog gehad, want wij zijn ermee begonnen hier in de Benelux. Maar goed. En toen was het Europese Economische Gemeenschap, maar het is al lang een politieke aangelegenheid inmiddels geworden. Want zo gaat het dan. En dat betekent dat het binnen afzienbare tijd uit elkaar valt. Waarom? Ja, omdat de geschiedenis herhaalt zich, dus dat kun je zo vergelijken. Zo gaat het dan. Dan worden de mensen rijk en dan denken ze dat alles maar kan. En dan ontploft de boel, want dan zijn ze niet meer alert. Enzovoorts. En dat gebeurt dan. Nou ja, dat gebeurt hier bij Amos en dus bij het Tienstammenrijk ook. Zij zijn rijk en verrijkt geworden en geen denks gebrek. Ja, dat kwijten, dat staat over Laodicea. Maar dat gaat toch ook over onze tijd? Toch? Over de restanten van het christendom gaat dat toch? Dit is de zevende brief uit Openbaring 2 en 3. Dat heeft iets van een christelijke achtergrond, anders zou het niet in zijn brief staan. Maar het is de laatste, het gaat over de laatste deel van de, laten we zeggen, de kerkgeschiedenis. Rijk en verrijkt geworden, geen denks gebrek, maar in werkelijkheid arm en naakt zaten. Dat is de wereld om ons heen. Ja, ik hou er niet van om dat te zeggen hoor, dit soort dingen. Want ik sta niet zo pessimistisch in het leven uiteraard. Ik ben een kind van God. Doe maar. Dan staan de beloften van mijn Heer en God en hoe dat allemaal weten mag. Dus ja, dat gaat allemaal voorbij, dat weten wij. En dat hoeven ze ons niet te vertellen, dat wisten we al lang. Dus dat valt allemaal wel mee. En intussen dienen wij de Heer, toch? Nou ja, dat is wel de bedoeling, in ieder geval. Maar wat die wereld om ons heen betreft, ja, dat verandert. Voor een deel, omdat de Heer dat ook doet, hè, dat de Heer zelf daar een hand in heeft. Dat staat hier in hoofdstuk 4 wel degelijk beschreven. Maar goed, we kunnen het beter gaan lezen. Hoor dit woord, gij koeien van Bazan. Kunnen koeien ook al Hebreeuws verstaan? Goed, daarmee heb ik dus gezegd dat overdrachtelijk gelezen zou moeten worden. Koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt. Nou is Bazan niet hetzelfde als Samaria. Samaria ligt niet in Bazan. Samaria ligt, Galilea, grens aan de vlakte van Israël. Wat het maar is. En Bazan ligt in het tegenwoordige Jordanië. Dat wil zeggen, het ligt in het Overjordaanse. Waar je in het zuiden heb je natuurlijk de Ammonieten van oudsher, ook in Bijbelse tijd. Iets meer noordelijker had je Gilead. Dat was het Overjordaanse, waar 2,5 stam van Israël woont. Gilead, zal ik maar zeggen, populair gezegd. Maar noordelijk daarvan, of althans het noordelijkste deel daarvan, heet Bazan. En het wordt in de Bijbel toegeschreven aan de halve stam van Manasse. Die hadden nog meer hoor dan dat. Maar daar woonde dus de stam van Manasse. Dat is dus ook uit Jozef, de stam met het eerstgeboorterecht eigenlijk. Hoewel wat het eerstgeboorterecht betreft, kom je eerst terecht bij Efraïm. Want dat is degene die voorgetrokken werd boven Manasse. Bij het geven van het eerstgeboorterecht door Jacob via Jozef aan Efraïm, die de jongste was. Samaria ligt in het gebied van Efraïm en is feitelijk, als je dat zo kunt zeggen, de hoofdstad van Efraïm. Daarom was het ook de hoofdstad officieel van het Tienstammenrijk en dus van Israël. Nou ja, sinds Omri, hè, sinds niet vanaf het allereerste begin. Maar sinds het huis van Omri aan de macht kwam, en Omri is de vader van Achab, en die kent u allemaal, hè? Dus dan weet u dat. Die hebben Samaria gebouwd tot wat het is, met paleizen en alles. Maar het wordt hier in verband gebracht met Bazan, maar dat is niet Efraïm, maar Manasse. Ik zeg altijd, dat is de reserve eerstgeborene. Het is zijn broer. Ze werden verwisseld. En Bazan, men weet het niet te vertalen, maar bij nader inzien, ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar ik ga je dat niet uitleggen, maar bij nader inzien, als je de naam Bazan vertaalt, heb je ook gezegd wat het is. En dat vertelt men wel altijd wat het is. Het is namelijk een hoogvlakte, een hoge vlakte in het noorden, noordelijk van Gilead. Dus als je, laten we zeggen, bent in de buurt van, de, van het meer van Galilea, dat kent u misschien, meer van Galilea, dan aan de rechts daarvan, dan ben je het over Jordaanse dus, en daar naar het noorden, dat is Bazan. En dat is een vlak gebied, maar het is hoog gelegen. Nou, voor zover ik er wat van begrepen heb, betekent Bazan precies dat, dat het een hooggelegen en daarmee vruchtbare vlakte is. Een vlakte die goed te bewerken is, dus voor de landbouw, maar voor het vee ook, enzovoorts. Dus, maar heel Israël wordt beschouwd, feitelijk hier, als een land dat rijk is geworden. En Bazan is daar de uitbeelding van. Alleen het wordt meteen in één adem genoemd, dus met Samaria. Met de berg van Samaria staat er in hetzelfde vers meteen achteraan. Zodat je daar Manasse en Efraïm en dus het huis van Jozef bij elkaar hebt. En dat is dus Israël. Daar komt het tot neer. Waar het over gaat is natuurlijk over de rijken, de machtigen. Dat is hetzelfde in de praktijk. Nee, het is niet hetzelfde, maar in de praktijk wel. De rijken zijn de machtigen, ja. De machtigen in Israël. Al zijn er natuurlijk ook die zeggen, ja, maar er staat koeien, dus het zijn hun vrouwen. Nee? De vrouwen van de koning en van de machtigen in Israël. Dan zeg ik, ja, mij maakt het niet uit. Ja. Ik denk niet dat ze... dat ze stieren hebben rondlopen in Bazan, of wel? Ja, wel. Wordt in de, ergens elders in de Bijbel wordt het dan genoemd. Stieren van Bazan. Ik meen zelfs in Psalm 68, Psalm 22. Staat er iets bij of zo? Nee, staat er niets bij. Nou ja. Maar zoiets was het wel. Dat wil zeggen, er loopt vee rond, maar dat betekent dat het een vruchtbaar... gebied is. En volgens Joshua 13, dan noem ik even de schriftplaats, volgens Joshua 13 behoorde het hele gebied Bazan aan de halve stam van Manasse. Staat er gewoon zo. En dan nog wat. Wij kennen een staat die heet Oekraïne. Ja, maar in mijn jeugd bestond er een staat Oekraïne. Het heette trouwens ook niet Oekraïne. Het zit dicht in de buurt, maar het is het niet. Het was de Oekraïne. De Oekraïne. Dat wil zeggen, niet een staat, maar een gebied. Een aardrijkskundig gebied. Dat was trouwens ook een vruchtbare vlakte, grotendeels. De graanschuur van Europa. Enzovoorts. Ontgonnen gebied in, voor agrarische doeleinden. Dus in een prachtig verhaal was, want dat is ook nog een christelijke aangelegenheid geweest. Maar toen man, die dat gebied ontgonnen hebben, maar het heette de Oekraïne. Zoals wij spreken over de Veluwe en de Betuwe, of gewoon de streek. Weet je wat het is, de streek? Dat is de streek tussen Hoorn en Enkhuizen. Waar ze groenten verbouwen, weet je wel. De streek heet dat. En zelfs het Westland is niet Westland, het is het Westland. Het is niet een staat, een land als zodanig. Het is een landstreek. een gebied. En dat is Bazan dus ook. Daarom heet het veelal de Bazan. Alleen dat zie je in de vertaling niet terug. Maar bevestig wat ik nu zeg. Je kan het net zo goed laten vertalen en zeggen de vruchtbare vlakte. De vruchtbare hoogvlakte. Er is verder niet zoiets in Israël. Het is daar in het noorden, Bazan. Ik heb er ooit een keer rondgereden daar. Het is inderdaad apart. Je rijdt daar rond en dan kom je ineens... Kijk je naar beneden op het meer van Galilea. Het ligt dan beneden. Je komt van de hoofd vlak daaraf. Ja. In Oostenrijk heb ik ook zulke dingen gezien. Grote... grote vlakte. En dan ineens kijk je naar beneden. En natuurlijk Zuid-Afrika. Ja. Maar zoiets. Bazan. Opgevat als machtigen die daar wonen, maar tegelijkertijd speelt daar hoogmoed een belangrijke rol. Want over die koeien van Bazan en over degene die op de bergen, op de berg van Samaria zijn, daarvan staat dat zijn degene die de armen verdrukken, die de nooddruftigen verpletterd, staat er. Dat is natuurlijk twee keer hetzelfde. De armen zijn de nooddruftigen, dat wil zeggen de behoeftigen, degenen die in nood zijn. En ze worden verdrukt, namelijk verpletterd. Gij die tot hun liederen heren zegt, brengt aan opdat wij drinken. Dat wil zeggen, brengt aan, dat wil zeggen ze worden als het ware uitgewrongen en dan... Want ja, ik moet er ook een keer bij zeggen dat ik niet van een linkse signatuur ben. Ik ben niet van die mensen die dan roepen, de arbeiders worden worden misbruikt. Dat is ook goed, hè, zoiets. En die rijken, die kapitalisten, die vuile kapitalisten, dan komt geen verdrukt in de aarde, of hoe heet het allemaal maar. Nee, ik ben daar niet van. Maar, dan heb ik u dat... Ik kijk altijd of er een bord is en daarna doe ik er toch niks mee. Maar, de eigenaardigheid, ik weet niet of ik u dat verteld heb, maar de eigenaardigheid van ons economisch systeem is dat per definitie, daar is niks aan te doen, dat is het systeem, per definitie, degenen die rijk zijn worden vanzelf rijker en degenen die arm zijn worden vanzelf armer. Dat is het systeem. Je kunt er wel iets tegen doen, maar dan ben je symptomen aan het bestrijden. Het is fundamenteel fout. Het is een verkeerd systeem. En dat berust op de gedachte, berust op de gedachte, het idee dat geld iets opbrengt. Dat geld groeit. Maar je weet het, je kan het op je rug plakken, maar het groeit niet op je rug. Dat is namelijk helemaal niet zo. Dat vertellen ze wel en dan komen ze dan ook nog uitleggen dat dat zo is. Maar dan is men al te ver in het systeem. Je moet bij de basis beginnen. En de basis is dit. Dat het enige waardevolle wat er is, enige wat oplevert, is niet je geld, maar je werk. Dat levert wat op. En mocht het zo zijn dat jouw geld wel wat oplevert, komt het omdat anderen daarvoor gewerkt hebben. Of ik daar bezwaar tegen heb? Nee, ik heb er geen bezwaar tegen. Het is mijn afdeling niet. Ik heb daar niks over te melden, maar zo werkt het. Begrijp je wel? En geld, als je het ergens neerlegt of waar dan ook, maar dat groeit niet. Dat is niet waar. En als je het aan iemand anders geeft, groeit het ook niet. Als je het uitleent, groeit het ook niet. Nee. Die ander moet werken. En die krijgt misschien werkgelegenheid daardoor. Dat zou kunnen. Maar als er verder niks gebeurt, als er niet gewerkt wordt, levert het heus niks op. Dus er moet gewerkt worden. En dan moet de rente betaald worden over die lening. Dat wil zeggen, een deel van het werk wordt dan is dan voor degene die het kapitaal verschaft heeft. Maar het kapitaal moet toch weer terug, ooit een keer, officieel, want het is geleend, enzovoort. Maar dat betekent dus dat als je geld hebt, dan leen je het uit en je rekent de rente voor en dan word je rijker en rijker en rijker. En per definitie, degene die arm zijn, hebben een lening nodig, toch? Verhoudingsgewijs dan, ze zijn arm, hebben een lening nodig. En die moeten dus betalen. En hoe moeten ze dat doen? Door te werken. Zo gaat het. En in de Bijbel is het een crimineel systeem. Het wordt gelijkgesteld met moord. Omdat het tot gevolg heeft devaluatie. Ja, ach, dat heet niet zo. Dat heet inflatie. Dat is hetzelfde, maar dan langzamer. Ja. Geld wordt minder waard. Want aangezien het niet meer waard wordt, maar nominaal wel, is cijfers wel. Er komen procenten bij overeen, die krijg je. Maar het wordt niet meer, want dat kan niet. Betekent dus dat het geld minder waard wordt. Daarom roepen de economen, er moet inflatie zijn, want inflatie is goed voor de economie. Dat blijft draaien. Het is heus een bekend gegeven. Het betekent dat economie, de handel moet groeien, je omzet moet stijgen, alles moet groter worden, anders valt het systeem in elkaar. Maar het kan alleen groeien als er gewerkt wordt. Maar ja, wij werken toch niet meer. Ja, u wel natuurlijk, hè, dat weet ik, u wel, maar wij werken toch niet meer. Nog 3 dagen in de week, deeltijd enzovoort. Toch? Wie heeft er nog een volle baan van 48 uur? 40 uur. Ja, de zelfstandige, ja. Ja, die moet. Ja, nee, dat weet ik, maar toen maar. Ik werk ook langer dan dat, hoor. Ja, het is niet anders. Ik ben er niet ongelukkig mee. Het hangt er een beetje vanaf wat je dan doen moet, allemaal natuurlijk. Je moet, als je de aardigheid in hebt, is het goed. Maar vooruit maar weer. Maar wij kijk, men heeft het over. Hoe noemen ze dat geld? Virtueel geld, hoe heet dat? Die bitcoin enzovoorts, dat is virtueel, bestaat eigenlijk niet, maar we spreken af dat het er is en daarna handelen we erin. Het bestaat niet, maar het is heus hetzelfde als onze euro, hoor. Die bestaat ook niet. Het zijn maar cijfertjes. Ach, die paar papiertjes die eventueel in je portefeuille zitten of in de collecte. We spreken af dat het iets waard is en als iedereen zijn mond erover houdt, dan werkt het. Maar het is natuurlijk niks, maar het is maar papier, hè. Oké, een beetje duur papier, maar het gaat lang mee. Dus, hè? Toch? Het is maar wat we afspreken. Vandaar dat je zomaar kunt hebben dat ineens de hele economie in elkaar dondert en iemand ineens, sommigen verliezen dan tonnen en anderen verliezen miljoenen euro's of dollars enzovoort. Maar wat verliezen ze eigenlijk? Niks, hoor. Het is alleen maar rekenmodellen. Het is niks. Echt. Het is flauwekul, maar dat is de ellende van het systeem. Het is onttrokken aan de realiteit. En het suggereert aan ons dat geld groeit. En dat is niet zo. En als het wel groeit, gaat het ten koste van iemand anders. En als het nominaal groeit, dus in cijfers, dan is de kans groot dat het alleen maar minder waard is geworden. Dus dan gaan de prijzen omhoog, weet u wel. En je krijgt meer salaris enzovoort. Maar dat maakt niks uit, want het is allemaal flauwekul. Maar in je rekensommetje heb je toch zoveel procent erbij gekregen in je salaris. Gaat goed. Of zoveel procent omzet erbij. Niet in materiaal, maar wel in geld. Die cijfertjes zijn allemaal onzin. Flauwekul systeem. Dat is echt waar. Kan ook niet bestaan. De Bijbel beschouwt het als misdadig. Wij hebben uitgevonden dat het woord rente komt in de Bijbel niet voor, geloof ik. Nou, misschien het Nieuwe Testament, maar dat weet ik niet. Ik durf niet aan mijn hoofd te zeggen, maar het heet woeker. En dan hebben in de daar bestaat de vertaling woeker. En toen hebben we van bedacht dat dat betekent te hoge rente. Want je hebt rente, je hebt hoge rente en nog hoger, dan is het woeker. Maar het is niet zo, het woord woeker is gewoon het woord voor rente. En het is verboden. Waar het vandaan komt, ja, men zegt dat het in Babel is uitgevonden. Het idee. Want iemand moet toch op het idee komen. Zoiets. Men zegt dat het in Babel is uitgevonden. En dat de Joden het meegenomen hebben uit Babel. Binnen het judaïsme. En die mogen dus geen rente rekenen aan hun mede-Joden, zal ik maar zeggen. Maar wel aan heidenen. Daar doen ze graag zaken mee. Want dat is rente vragen. Maar voor de rest is het verboden. In de islam, binnen de islam, is rente rekenen ook officieel verboden. Maar daar hebben ze allerlei trucs voor bedacht om er onderuit te komen. Ze noemen het gewoon anders. Dat is administratief. Dat is creatief boekhouden. Die weet wat dat is, creatief boekhouden. Dat dacht ik al, ja. Ik keek nu eens aan en dacht, ja, die weten wat creatief boekhouden is. Nou goed, zoiets. Je noemt het anders en dan gebeurt het nog. En de christelijke kerk, nou ja, de Roomse kerk, heeft daar dus ook lang tegengehouden. Totdat ze er in Rome achterkwamen dat je daar toch aardige winst mee kon halen. En in ieder geval het volk arm kon houden, dan had je er niet zoveel last van. Wat zei ik nou? Dat dat buiten de kerk en buiten het christendom natuurlijk ook geldt. Je houdt het volk arm en daar heb je er niet zoveel last van. Ze hadden hard moeten werken om aan de kost te komen. Dan hebben ze geen tijd om met een achterste op de A12 te gaan zitten. He? Toch? Dan is er wel wat anders te doen om in leven te blijven. Dat is een luxe probleem dat men dat allemaal maar kan doen. Gesubsidieerd en wel.
He? Ze doen het ook alleen met mooi weer.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Daar ben ik ook dan voorstander van. Als het dan toch moet, dan moeten we toch even wachten omdat het klimaat even meewerkt. Dat het mooi weer is. Waar ging het ook alweer over? Zoiets. Maar ja. Doe maar. Je houdt het volk arm en dan halen ze allerlei katten kwaad uit. Ja. En dat wordt dus gedaan. En eigenlijk is dat in onze dagen nog steeds zo. Hè? Nou ja. Ik zeg er liever niet meer over, want ja, dus, het is een heel Bijbels onderwerp, hoor, de economie, hoe dat wat wordt in de wet allemaal geregeld. Nou, dat is echt heel wat anders dan wat wij kennen in onze dagen, in ons systeem. Het is ook niet het communistische systeem. Zo, allemaal even gek, allemaal even uit dezelfde pot en zo, dat bestaat ook niet. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen financiën, handel en werk, leven enzovoorts. Maar iets als geld lenen en daarvoor betalen, of geld uitlenen en daarvoor extra terugbetalen, daarvoor betaald worden specifiek, dat wordt beschouwd als crimineel, omdat het de geldontwaarding in de hand werkt. Dat betekent dat mensen die een vermogen, een kapitaal of een kapitaaltje bij elkaar gespaard hebben, die raken het vanzelf kwijt. En waar gaat het dan naartoe? Naar degenen die het niet nodig hebben. Want die hadden al genoeg. Verder gun ik iedereen zijn rijkdom. Dat ben ik serieus. Hè? Dat is echt waar, dat ben ik echt. Maar het systeem al zodanig, dat deugt niet. Het is allemaal virtueel. Het zijn allemaal rekenmodellen. Het is ook bloedlink. Want ja, en het is alles gedemonstreerd. Hè? Van de ene dag op de andere stort zoiets in elkaar. Als men geen vertrouwen er meer in heeft of zo. En zegt, ja, ze kunnen mij nog meer. Dat zeg ik dus nu. Ze kunnen mij nog meer vertellen, maar het is niks waard. Daar moet u niet allemaal naar gaan handelen natuurlijk. Want dan ben ik ook mijn geld kwijt. Hè? Hè? Dan zal het mijn tijd wel uitduren, denk ik soms. Maar toch maar. Maar het is toch een kwestie van dat we dat afgesproken hebben. Dat zo'n briefje zoveel geld waard is. Ja. En als we dat allemaal niet meer slikken. Niet meer. Ja, dan staat dus het hele verhaal dus stil. Hè? Nou ja. Laat maar. De Heere Heere, vers 2. De Heere Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er zit. Dagen over uw lieden zullen komen dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangelen. Dat zijn dus ook gewoon haken, want een angel is weliswaar een hengel, Maar een angel is ook gewoon een haak. Dat weet je, hè? Trouwens, insecten hebben ook angelen. Dus dan prikken ze mee. Als er een beetje mee zit een haak aan, dan, nou ja. En gij zult door de bressen uitgaan en ieder voor zich henen. Dat betekent dat overal bressen zullen zijn in de muur van Samaria. Dat je niet naar een bres hoeft te zoeken, want ieder voor zich, en dat is wel een bres vlakbij, ze zullen de stad moeten verlaten. En gij zult, en dan staat er, hetgeen in het paleis gebracht is, wegwerpen, spreekt de Heere. Nou ja, er staat ook iets als gij zult gesleept worden, wegwerpen, weggesleept worden naar Hor en dan nog wat. Een of andere berg. Ik kan het niet meer goed lezen. Ik moet me weer excuseren voor mijn bril. Ja. Maar zoiets is het. Het gaat niet over een paleis. Ze zullen weggeworpen worden uit het huis, uit Samaria, weggesleept worden. En ik kan het makkelijk zeggen, want we weten dat dat gebeurd is. Samaria is ingenomen en de bevolking, wat er van over was, is weggevoerd naar Assur. Toch? En dat wordt hier aangekondigd. Nog een jaar of 80 te gaan en dan zou Samaria compleet verwoest worden. En dan de uitnodiging, kom te Bethel en overtreed de Gilgal. Dit is cynisch, want ze kwamen te Bethel en te Gilgal. Dat waren de plaatsen met afgodsbeelden, waar afgoderij bedreven werd. Bethel en Gilgal, de plaatsen van de gouden kalveren, in de tijd al geïnstigeerd door Jerobeam, direct na het ontstaan van Israël als noordelijke staat. Het waren dus de centrale steden eigenlijk. En die profeet zegt, dus ga maar naar Bethel en overtreden, ga maar gewoon door, hoor. Maak des overtredens veel. En brengt u offers des morgens en uw tienden om de 3 dagen. Ze zouden wel gek zijn om dat te doen. Elke 3 dagen tiende brengen. Maar ga maar gewoon door met je religieuze aangelegenheden. Want dat is wat het toch samenvattend betekent. En rookt van het gedecemde een lofoffer. Het punt is dat hiermee verwezen wordt naar het zogeheten spijsoffer. Maar daar mocht geen decem, dat wil zeggen zuurdecem, in zitten. Want zuurdecem is een beeld van valse leer eigenlijk, dat weet u toch, hè? Zuurdecem van de zonde, daar kom je altijd mee weg als je dat zegt. Maar het is meer specifiek. Het is het zuurdecem der fariseeën, dat is leer. Zuurdecem der sadduceeën, dat is leer. Zuurdecem der herodianen, dat is ook leer. Ze hebben bepaalde levensbeschouwelijke opvattingen enzovoort. Maar het heet zuurdecem. En het doorzuurt het deeg. Dat wil zeggen, het deeg had niet doorzuurd moeten worden. En als het toch gebeurt, gebeurt het in het geniep. Je kunt dat lezen in de gelijkenis van het zuurdecem in Matthäus 13. Dat is een vrouw die nam zuurdecem en verstopte dat, verborg dat in 3 maten fijn meel. Zodat het meel, het deeg helemaal doorzuurd werd. Maar verzuring, dat is bederf, hè? Toch? Nou ja. Dat is wat gebeurt. Ja. Maar zij brachten offers met het gedecemde. Och, die afgoden trekken zich daar niks van aan, hè. Die kun je van alles voorzetten. Die zijn stomme afgoden, heten ze. Bij gelegenheid staat, zij zijn alle stomme honden. Zij kunnen niet bassen. Ja, niet blaffen, dus betekent dat, ja. Rookt van het gedecemde lofoffer en roept vrijwillige offers uit, doet het horen. Want alzo hebt gij het gaan, gij kinderen Israël, spreekt de Heere, Heere. Dat wil zeggen, ze zijn heel religieus aangelegd, maar naar de Heer en zijn woord luisteren zij niet. En u weet, Israël zou Israël zijn en wonen in het land dat ook zo genoemd wordt, Eretz Israël. Maar dat is op conditie dat ze de stem des Heren naastiglijk zouden gehoorzamen. Want zo staat het in Exodus 19, zo wordt het vermeld bij de wetgeving op de Sinaï. En dat doen ze dus blijkbaar niet. Religieus zijn ze wel, maar gelovig niet, dus daar komt het op neer. Hè? Zouden zich niet aan het woord des Heren. En omdat ze dat doen, staat het, daarom heb ik jullie ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden. Reinheid der tanden, het gebit blijft schoon. Ik vind het wel grappig. He? Ja. Maar er staat achter hoe het komt. Gebrek van brood namelijk. In al uw plaatsen. Dat wil zeggen, te weinig te eten. Ik denk ook wel eens, ja. Onze maatschappij, ik overdrijf natuurlijk, maar ik weet het ook niet echt en ik wil het ook eigenlijk niet weten. Maar onze maatschappij zit vol met wat wij noemen de managers, de communicatiegeleerden enzovoort. Die studeren ze aan de universiteiten over hoe je met elkaar moet praten of telefoneren of zoiets. Communicatie. Nou ja, en dataverwerking. Dat is leuk hoor, dan kun je je rekenmodelletjes in stand houden. En u ook of niet? Nou ja, doe maar. Dat is leuk allemaal, maar wie doet er nog echt werk? Want zo krijg je geen brood op de plank. Er moet toch iemand gewoon het koren maaien, zal ik maar zeggen. Toch? Het dorsen. En meelmalen, om zo te zeggen. De molenaar, weet u wel. Wie zijn dat? Dat zijn de boeren. Maar die willen we in Nederland niet meer hebben. Er is geen ruimte voor. We moeten ruimte hebben voor de wolven, de konijnen. En de... Toch? Ja. Ja, want stikstof is... Zuster, als er geen stikstof zou bestaan... zouden we allemaal dood zijn, hoor. Ja, echt waar. Wigert is het niet, maar die heeft laatst in mijn tuin wat gespit en gerommeld. En daarna kwam hij met grote zakken die hij leeg. Ik zei, wat gooi je daar dan weer in de tuin, joh, bij die heg? Hij zegt, stikstof. Hoe kom je er? Ja, dan moet je ergens gaan kopen. Dat heeft hij de rest voor stikstof kopen, van die zakken. Ik weet ook niet beter, want wij leerden op school over kunstmest. Maar toen nog... tamelijk nieuw was, zal ik maar zeggen, de kort na de oorlog. En de stikstof moest er in de grond en zo. En nu roepen ze dat het een kwaad is en een gevaar enzovoort. Nee hoor, de brandnetels doen het er heel goed op. Dat is toch natuur, of niet? Nee, dat is toch waar? Die tuinders moeten stikstof kopen. Kom op zeg. Wie verzint zoiets? Ja, politici. Maar ja, u weet wat die doen. He, dat is goed geantwoord, ja. Niks. Die praten alleen ergens over. En daarna komen ze zeggen wat wij moeten doen. En dat doen we dan niet natuurlijk. Want we zijn wel wijzer. En dan komen ze ons nog een keer uitleggen. Dan krijgen we cursussen en hoe dat maar heet tegenwoordig. Dan komen ze ons uitleggen hoe het in elkaar steekt en zo. En daarna denken we, bekijk het maar. We regelen het zelf wel. Wij zijn Nederlanders. Dus we, nou ja, doe maar. Het schiet allemaal niet op. En wat moet je dan zeggen? Al ga er maar gewoon mee door. Ja, je komt jezelf wel tegen. De wal zal het schip wel keren en al dat soort dingen meer. Ja, als je zo hard moet roepen, weg met ons. Want dan moeten we tegenwoordig roepen. Weg met ons. Ja, dat komt wel. Weg met ons. Nee, de Nederlandse regering heeft over Nederlandse goeders niks te zeggen. Het schijnt dat ze dat in Brussel uitmaken tegenwoordig. In Straatsburg ook. Dan moet je weer doorrijden naar Straatsburg. Ja, goed, laat maar zitten. Zoiets. Toch, we hebben er niks over te vertellen. We mogen niet vertellen wie erin mag. En we mogen niet vertellen wie eruit mag. Maar als dat voor je eigen huis geldt, heb je wel een probleem natuurlijk. Maar dit is ons huis, hier wonen wij. We mogen niet zeggen wie erin mag, we mogen niet zeggen wie eruit mag. Dat is elders bepaald. Toch? En als het in huis komt, moeten we er ook voor zorgen. Als het een christelijke deugd is. Dat is normaal, dat roepen ze dan tegenwoordig, hè? Dat Nederland bekend is, bekend staat historisch als een land waar dat vluchtelingen ontving. Ja, maar dat waren christelijke vluchtelingen. Dat waren broeders en zusters. En eventueel beminden om der vaderen wil. Dat soort dingen. Maar je moet dus in de Bijbel lezen wat Israël geacht werd te doen met diegenen die niet van plan waren te integreren in de Israëlitische, dan wel Joodse samenleving. Dat is niet best hoor. Want die ondermijnen het land, de cultuur, het bestaansrecht van het land als zodanig. En als het geen bestaansrecht heeft, niks eigens, dan heeft het geen bestaansrecht. Dat vindt men ook, daarom wil men de grens opheffen. Toch? Maar ja, dat is met Israël gebeurd dus. Hè. Ze werden laks, laat maar zitten. En ze dienden buitenlandse goden. Die waren ook welkom in hun land enzovoort. Per slot moesten ze met die buitenlanden dan ook nog handel drijven. Dat was voor de economie enzovoort. Dus je moet dat maar tolereren. En dat deden ze dus. En ze werden er rijk van. En toen zei de Heer, nou ja, ik heb al hongersnood over jullie gebracht. Maar dat is de strekking van vers 6. Staat er natuurlijk ook cynisch, net als in vers 4 en 5. Dat is cynisch, ga dan maar weer. Kom maar naar Bethel, kom maar naar Gilgal. Ga maar door met je afgoderij. Krijg je schone tanden van. Zegt de Heer, daar heb ik voor gezorgd. Namelijk gebrek aan brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Want ja, dat volk zou toch moeten weten dat het volk des Heren is en dat het land des Heren is en dat men zich daarna dient te gedragen, anders is het leven in dat land niet zeker. En dat is wat de profeet zegt. Daartoe heb ik ook de regen van ulieden geweerd. En wel bijzondere klimaatveranderingen eens. He? Ze wisten gewoon niet dat er ergens een knop is waar je aan kunt draaien. CO2-knop, weet u wel. Om de temperatuur in de wereld bij te stellen. Van de centrale verwarming. Dat is wat een flauwekul is dat allemaal. He? Mensen denken dat echt. Waarom? Omdat anderen dat ook denken. Ja. Daartoe heb ik ook de regen van uw lieden geweerd als er nog 3 maanden waren tot de oogst. Maar als je dan geen regen krijgt in die 3 maanden tot de oogst, dan krijg je geen oogst. Dan stopt de groei, dan stopt de rijping enzovoorts. En heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Klimaatverandering, ja, merkwaardig. Bij de ene stad wel en de andere niet. Is toch geen normaal natuurkundig verschijnsel? Zal men toch over moeten nadenken of het toch niet van de Heer is? In dat land. En onder de condities van de wet, om zo te zeggen. Het ene stuk lands werd beregend, maar het andere stuk lands waar het niet op regende, verdorde. Waarom de Heer het ene stuk land heeft uitgekozen en het andere niet? Ja, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Maar dat het onnatuurlijk is, dat lijkt me wel duidelijk. Zie? En 2, 3 steden togen om tot een stad, opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd, Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Dat gaat over dus het gebrek aan water, wat je in dat land natuurlijk al gauw hebt. Omdat er geen echte waterstromen zijn, hè? Geen rivieren of niks. Je hebt alleen de Jordaan, wat een beetje een vreemde rivier is trouwens. Maar dan heb je het ook wel gehad. Dus het moet wel regenen op zijn tijd. Maar dat gebeurde niet. En dat staat er, dan moesten ze bij een andere stad in de buurt moesten ze gaan vragen of er water is. En dan kregen ze misschien een klein beetje of helemaal niks. Want ja, wat zeggen we dan, vrouwen en kinderen eerst? Of moet je zeggen eigen volk eerst? Nou ja. Anderen eerst. Ja, dan. De Bijbel zegt. En dat is trouwens klassiek. Je moet eerst voor jezelf zorgen. Want als je niet voor jezelf zorgt, kun je niet voor anderen zorgen. Vast beginsel. Dus toch, eigen volk eerst. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Ik heb jullie geslagen met brandkoren en met honingdauw. Want je moet toch wat... met je vertaling. Brandkoren en honingdauw. Het is brandkoren wordt geacht een zwam te zijn die het graan aantast. En zwart maakt. Schimmel dus, een zwam. Waarvan de sporen, dat zijn de zaden dus van de zwam, verspreid worden door de wind. Dus het is hoogst besmettelijk. Dat is wat het is. En honingdauw. Ja, wij kennen geloof ik ook iets als honingdauw. Maar dat is iets, een zoete stof die ontstaat door de luizen, geloof ik. En dat noemen we dan ook honingdauw. Maar dat is dit niet. Dit is, schijnt ook een of andere schimmel te zijn. Die andere was zwart, deze is geel. Dat is ook de betekenis van het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt. En dat is een schimmel die ervoor zorgt dat het graan niet rijp wordt. Dus in ieder geval zijn kwalen, ziekten in het koren. En het wordt hier gebruikt, wordt hier genoemd, als een straf van God die dit stuurt. En hoe hij dat doet, dat weten wij niet, maar hij doet het. Staat trouwens ook in Deuteronomium 28. Want daar lezen wij in Deuteronomium 28 allerlei wat men noemt zegeningen en vervloekingen. En daarvan staat in vers 21, de Heere zal u de pestilentie doen aankleven totdat hij u verdoe van het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. De Heere zal u slaan met tering en met koorts en met vurigheid en met hitte en met droogte en met brandkoren en met honingdauw. Daar staan ze dus allebei, hè? Brandkoren en honingdauw, die u vervolgen zullen totdat gij omkomt. Dus als het gebeurt, dan zou men toch moeten denken aan deze uitspraken in Deuteronomium. En zeggen, ja, maar dit zegt de Heer dat hij dat als straf, als oordeel zou brengen. Nou ja, het is niet vrij om dit verder te lezen hoor, Deuteronomium 28. Het is een allerlei rampspoed wat over Israël zou komen, omdat het de Heer loslaat en dan dus ten onrechte in dat land woont. Want daar komt het tot neer. Ik meen dat je het zelfs vindt nog na de ballingschap in Haggai, hoofdstuk 2. Want daar lezen wij in vers 18, maar dat is terugkijkend. Haggai 2 vers 18. Ik sloeg u lieden met brandkoren met honingdauw en met hagel. Die wil ook nog wel eens de hele oost vernielen. Al het werk uw handen. En gij keert u niet tot mij, spreekt de Heer. En zo is het maar net. En dat is de strekking dus ook van deze woorden in Amos hoofdstuk 4. Ik heb u geslagen met brandkoren, met honingdauw. En dan staat er: uw hoven en uw wijngaarden heb ik doen verdorren. Staat er wat anders vertaald. Er staat: de veelheid uw hoven en uw wijngaarden. Maar mijn zin is, hoort er te staan, na het woord honingdauw hoort er te staan: uw hoven en uw wijngaarden heb ik doen verdorren. En uw vijgenbomen en uw olijfbomen at rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Ja, want wat ligt nou meer voor de hand dan als de Heer maatregelen neemt tegen zijn volk, dat hij gebruik maakt van de natuur die door hem zelf geschapen is. Het zijn zijn instrumenten. Het is zijn techniek. En we lezen dat vaker in de Bijbel natuurlijk. Ik kwam hier nog net niet tegen de sprinkhanenplaag. Uit Joël 2, weet u wel. Joël 1 is het eigenlijk. Maar goed. Maar het is allemaal ellende wat over het land komt en al gekomen is, staat hier. Het is ook nog maar 80 jaar te gaan ongeveer tot aan de definitieve ondergang van Samaria. Dat wil zeggen, langzamerhand gaat het daar al naartoe. En u begrijpt ook, want dat, ik weet nooit wanneer ik dat moet vertellen, dat als deze dingen plaatsvinden, wat ga je dan doen? Al die ellende met de oost en met het weer en met de watervoorziening. Wat doe je dan? We vragen subsidie aan. Dan zeg ik: dag vader. Dag moeder. En dan was er ook nog een zuster, dat weet u waarschijnlijk. Maar dan. Dan emigreer je, dan verlaat je het land. En dat is wat ze gedaan hebben. De meest voor de hand liggende plaats in die dagen was trouwens Carthago. Kiryat Hadeshat. Dat wil zeggen de nieuwe stad. Carthago, de Fenicische kolonie, maar dus gewoon Israëlitisch. Spraken ze ook Hebreeuws enzovoorts. Dat was het meest voor de hand liggend. Maar het is niet de enige optie. Er waren nog wel meer opties. Ook koloniën zelfs in Noord-Afrika, behalve dan Carthago, waren er ook nog. Maar ze trokken ook wel het wijde zeegat uit. Tot in de Amerika's, wis en waarachtig wel. Nee, daar zijn de sporen van gevonden. De inscripties in de rotsen enzovoort. Honderden, duizenden enzovoort. Snelle puzzel, maar kan niet missen. Inscripties in het Hebreeuws, zelfs inscripties uit de Bijbel. Aanhaling van profeten, maar ook inscripties met de Baaldienst en dat soort dingen meer. Dat is het allemaal. Dus ja, ze zijn vertrokken. En ze zijn, dat is over zee, maar ze zijn ook vertrokken naar het noorden uiteraard. En zo kwamen ze in Europa terecht. Naar het noorden, kijk maar naar de kaart, dan ga je meteen al de Caucasus over. Dus ja, dat is wat er gebeurd is, totdat er van het land als zodanig niks overbleef. En toen het land helemaal onderuit ging, nog eens een keer, 80 jaar nog te gaan vanaf Amos. Toen het helemaal ophield te bestaan, toen bleef er alleen nog over Carthago. En dat ontwikkelde zich toen tot de centrale Fenicische stad, handelstad enzovoort. En dan zegt hij: Fenicisch is toch de oostkant van de Middellandse Zee. Dan zeg ik: ja, maar ze hebben oorlogen gevoerd met de Romeinen. En hoe heette die? De Punische oorlogen. Dat wil zeggen, voor de Romeinen waren het gewoon Phoeniciërs. En dat waren ze ook. Want daar kwamen ze vandaan. Daarom heette het de Punische Oorlogen. Totdat Carthago ook weer viel. En waar zijn die gebleven? Ja, dezelfde richting op. Totdat er herbouwd werd, zal ik maar zeggen. En het laatste wat we ervan horen is dat de Vandalen, die trouwens inmiddels christelijk waren, de Vandalen in Carthago terechtkwamen en daar zijn ze in lucht opgelost. Zijn we ze kwijtgeraakt. Staat in de boeken. Ze weten niet waar ze gebleven zijn. Toen denk ik, nou ja, maak het verhaal zelf af. En kleurenplaatjes heb ik geleerd van een domineeszoon. Freek de Jonge. Ja, vonden het een prachtige uitdrukking. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Je weet dan toch hoe het verder gaat. Vanuit Carthago trekken ze naar Amerika. Dat doen ze al eeuwen. Dat hebben ze de eeuwen daarna ook nog gedaan. Tot in 1200, 1300, 13e eeuw nog, geloof ik. Net iets meer dan 100 jaar voor Columbus trokken ze nog bewust de Atlantische Oceaan over. De laatste. Maar toen was men het helemaal vergeten. En toen heeft Columbus het opnieuw ontdekt, zegt men. Daar lach ik dan ook een beetje bij. Ik denk dat hij meer wist dan wij denken dat hij wist. En dat is het dan. Zie? Daarom weten we vandaag nog steeds niet waar die man eigenlijk vandaan kwam. En wat zijn achtergrond was, er wordt nog steeds over gegist. En gediscussieerd. Maar er is iets geheims aan die man. Het zit hem natuurlijk hierin. Hij wist dingen die anderen niet wisten. Hij heeft het niet aan de grote klok gehangen. Dus hij heeft eerder aan zichzelf gehouden en hij heeft Amerika ontdekt. Ik vind het grappig, hè?
Hij werd verwelkomd. De god met de baard is terug.
Kijk, dat bedoel ik. Maar kom, wat vindt hij dan? Een land dat bevolkt is door allerlei mensen van verschillende achtergronden, met verschillende talen enzovoort. Hoezo ontdekt hij Amerika? Dat is toch een flauwekul verhaal. Wij waren vergeten dat het bestond. Toen moesten we het opnieuw uitvinden. Dat noemen wij de renaissance. Moesten we alles opnieuw uitvinden omdat we alles vergeten waren. Hoe dat kwam? Omdat we dom gehouden werden. Door wie? Ja, door de overheid. Maar ik zeg overheid, maar... ja, en door de kerk dus, want het is net zo goed overheid. Hè? Zeker wel. En daar raakt men het kwijt. Is men de interesse kwijt en dan raakt men die techniek kwijt. Het is er niet meer, het wordt niet onderwezen. Het is zoek enzovoort. En dan komt er een of andere vreemde figuur met goede praatjes. En die krijgt het voor elkaar dat die subsidie krijgt van Maximilian, hoe heet zijn vrouw ook alweer, van Spanje, weet u wel, die. En dan en naar Amerika, maar hij wist waar hij naartoe ging. Hè? Margarethe, ik heb een pilletje niet gehad, dus ik weet het nou niet. Hè? Van Castilië en hoe heet die ander ook alweer? Nou goed, het doet er nou ook niet toe. Maar zo is dat gegaan. Wij zijn de Israëlieten. Dat land stort er langzamerhand in. Dat u niet denkt dat een hele bevolking van zo'n rijk in en bloc is weggevoerd naar Assur. Dat is niet zo. Ze hebben zelf gemaakt dat ze wegkwamen. Behalve enige hardnekkigen. Die heb je er altijd bij. Die vechten tot het laatste. Dat noemen wij helden. Die vechten tot het laatste voor een verloren zaak. Ja. Ze waren niet wijze, daarom zijn het ook helden. Mag ik dat zeggen of niet? Sommige helden zijn wel wijzer. Omdat wij bijvoorbeeld, wij zien op de vergelding des loons. Begrijp je wel, maar dat is een hele fase verder natuurlijk. Maar vechten voor een verloren zaak, ja. Dat hebben ze gedaan, maar toen die zijn afgevoerd, voor zover ze het overleefd hebben, de val van Samaria, zijn ze weggevoerd naar Assur. In navolging van zoveel die voor die tijd al waren weggevoerd. Maar ik denk dat de meerderheid het land ontvlucht is. daarvoor al. En niet omdat ik dat zomaar denk, maar omdat er allerlei aanwijzingen voor zijn. Enerzijds natuurlijk in de Bijbel en anderzijds in de geschiedenis als zodanig. Waar komen die lui vandaan? Uit Israël. Zijn Israëlieten enzovoorts. Goed. Nochtans hebt gij u niet bekeerd. Zo eindigt vers 9. Waarbij we dus weten dat hij zelf allerlei plagen over het land gebracht heeft. In de hoop dat ze zouden gaan nadenken. Vers 10. Ik heb de pestilentie onder uw lieden gezonden naar de wijze van Egypte. In Egypte gebeurde dat in de tijd ook. Of dat verwijst naar die zweren die ze kregen bij de uittocht uit Egypte. Dat weet ik niet, maar zoiets dan, hè. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood. Want ja, oorlog was er al langer. Invallende buitenlanders en zeker Assyriërs. En uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank uw heerlegeren zelfs in uw neus doen opgaan. De stank uw heerlegeren. Ik weet niet of u zich daar wel een voorstelling van gemaakt hebt. Maar men doet nog glorieus over de ouderwetse methode van veldslagen enzovoorts. Maar het is natuurlijk gewoon moord en doodslag. En daarna stinkt het hele terrein uiteraard. Hè? Dat begrijp je toch? Eerst vlees en rottend bloed. En andersom, bloed en rottend vlees, wat het maar is. Verschrikking. En dan hebben ze een glorieuze victorie behaald enzovoort. Eervol allemaal. En dan denk ik, hoe eervol kan het zijn? He? Nee, ik heb mijn respect hoor, voor Maurits en Frederik Hendrik en Willem de Ruiter. Ach, weet je, Michiel de Ruiter en hoe ze allemaal maar heten. Want ja, je ontkomt er niet aan in deze wereld. Maar de bedoeling is dat je dit soort strijd niet zou hebben. En de Heer had beloofd dat hij de vijand weg zou houden en dat hij ze daar de overwinning op zou geven enzovoorts. En vooral had hij gezegd dat hij zou zorgen dat ze in ieder geval het land niet zouden binnenvallen op een van de gezette hoogtijden des Heeren. En wat kennen wij? Yom Kippur-oorlog. Het was grote verzoendag en toen vielen de buurlanden de Joodse staat binnen. Moeten ze toch aan nadenken zetten? Ja. De Heer had beloofd dat dat niet zou gebeuren.
Antiochus toch ook op grote verzoendag, dacht ik, hè? Antiochus, die viel toch ook op grote verzoendag?
Jazeker, ja, ja. Ja, die vijand kiest juist speciaal die dagen uit. Ja. Maar ja, dat zou niet kunnen, want de Heer zegt, ik zal zorgen dat het niet gebeurt. Als je naastig mijn stem gehoorzaam bent. Maar anders trekt hij zijn handen daarvan af. En dan krijgen ze een teken, dan komen die lui speciaal op dit soort feesten. Andersom trouwens ook, want generaal LNB trok Jeruzalem binnen in 1917. Op, hoe heet dat, de Chanukka. Op het feest van de vernieuwing van de tempel. Ongeveer samenvallend met het kerstfeest dus. Hè. Had hij speciaal even gewacht op die dag. Andersom dus ook, maar toen maar. Ik heb de stank uw heerleger en zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Ik heb onder uw lieden omgekeerd. Gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Daar hoor ik nog wel eens wat over. Dan heeft iemand uitgevonden dat Sodom toch niet omgekeerd is. Hè? Ja, dan zeg ik, ja, dat hangt er maar vanaf wat je onder dat woord verstaan wil. Dat betekent gewoon een keer ergens inbrengen, een verandering enzovoorts. En in dit geval een negatieve. Het woord omkeren, zal ik u zeggen, is het Hebreeuwse hafak. Hafak. met een kaf aan het eind. Maar wij kennen het woord als havok. En als je havok maakt, dan maak je er een puinhoop van. Dat is goed Nederlands, toch? Of is dat Maleis, havok? Weet ik eigenlijk niet zeker. Maar wij kennen dat woord, staat gewoon in Van Dalen's groot woordenboek. Making havoc, in het Engels ook trouwens, havoc. Verwoesten, vernielen, ruïneren. Dat is zeker gebeurd met Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. Dat is omkeren. Elders deed zoiets met bezemen keren, dan wordt de hele zooi uit het huis weggehaald. Hè? Ja, en er wordt geen plek overgeslagen. Dat is omkeren. Hangt van de samenhang van de zin af natuurlijk, maar toe maar. Dat is de betekenis. Havok. Ik heb onder jullie de omgekeerd gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waart als een vuurbrand, die uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Dat wil zeggen, de Heer heeft ze toch gered uit dit soort omstandigheden. En verwezen wordt naar vuur, wat trouwens altijd een rol gespeeld heeft in de oorlogvoering en in de inname, verwoesting van steden enzovoorts. En Sodom en Gomorra fungeren hier dus als voorbeeld. Nou ja, eigenlijk als voorbeeld voor een oordeel dat de Heer zal brengen. Lees je nou in Jesaja hoofdstuk 1, dan staat daar direct in de inleiding tot dat toch wel wat lang uitgevallen Bijbelboek. Dan staat daar in vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Een totale verwoesting dus. En dan vers 10, hoor dus Heer woord, gij overste van Sodom. Maar dat wordt niet gezegd tot de overste van Sodom, maar tot de overste van Israël. Hier in Jesaja 1. Maar Sodom geldt als beeld. Een uitbeelding van Israël dat onder het oordeel Gods terecht zou komen. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Maar dat blijft natuurlijk precies hetzelfde. Kortom, Sodom en Gomorra zijn daar gewoon typen van Israël dat onder het oordeel zou komen, net als Sodom en Gomorra. Zo functioneren die namen trouwens in de rest van de Bijbel. Alle schriftplaatsen waar Sodom en Gomorra genoemd wordt, dat wil zeggen oordeel over Edom, ze zouden worden als Sodom en Gomorra, enzovoorts. Vele plaatsen, tot in Openbaring aan doel. Dat is in Openbaring 11, waar sprake is van de twee getuigen die zouden optreden, profiteren dan wel getuigen in de straten van de stad, die geestelijk genaamd wordt, staat er Sodom, nou ja, in de Griekse versie Sodoma, Sodom en Egypte. En dat verwijst dus naar het oordeel over Sodom eerst, nog in de dagen van Abraham, en het oordeel over Egypte in de dagen van Mozes. Zie? Maar het gaat over Jeruzalem, die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Dat is luguber om dat hier aan te halen. Want het betekent dat het oordeel over Israël daarmee overeenkomt. Dat is wat de Heer doet. Dat staat er ook zo, hè? Dat is vers 12. Daarom zal ik u alzo doen, o Israël. omdat ik u dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Bereid die voor om uw God te ontmoeten. Een tekst die wij kennen uit het evangelisatiebedrijf. Ik herinner me zelfs een tijd dat wij evangelisten zulke stickers achterop de auto hadden. Bereid u voor om uw God te ontmoeten. En ik weet het zeker, want mijn goede vriend Johan Bos had zo'n sticker achterop zijn lelijke eend. Want in die jaren reed je een lelijke eend, hè? Of een Volkswagen. Maar een lelijke eend. En had een sticker op het raam. Bereid u voor om uw God te ontmoeten. Toen moest hij een keer hard remmen. Knalde er iemand bijna achterop. Nog net niet. En die stapte uit zijn auto. En die zegt: had je me dat niet op een andere manier kunnen duidelijk maken? Nou ja. En dat vergeet ik dus nooit meer. Bereid u voor om uw God te ontmoeten. Maar het komt hier vandaan. Schik u. Bereid u voor. En het is een dreigement uiteraard, hè? Hier. Want God zal hen ontmoeten zoals hij Sodom en Gomorra ontmoet heeft. En het is gebeurd, want dit rijke land is inderdaad helemaal de vernieling ingegaan. Het betekent ook het eind van het Foenicische Rijk. Toen de staat Israël, het tienstammenrijk, ten onder ging. Want bij diezelfde gelegenheid werden ook Tyrus en Sidon, die paar steden van de Libanon, om zo, de Libanon, ja. Die paar steden van de Libanon, die werden ook ingenomen door de Assyriërs. En dat stelde toch al niet zoveel voor. Het waren havens, maar toen maar. Maar voor zover een land achter lag, was het Israël. En toen die staat naar de Filistijnen geholpen werd, wat de verkeerde uitdrukking is nu natuurlijk, naar de Assyriërs geholpen werd, ja, betekent dat het einde van het Foenicische Rijk. En voor zover het werd voortgezet, hebben we het dan over Carthago. En die ongeveer 700 voor Christus, zal ik maar zeggen, daar begint de opkomst, zo heet dat, als macht, een economische macht in de wereld van Carthago. Dat klopt precies. Gaat daarin over. Kun je zo nakijken. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie, die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn. Dat wil zeggen, God maakt aan de mensen bekend hoe hij erover denkt. Wat Gods gedachten zijn. Dat vindt de mens niet prettig. Want zeker in onze dagen, nou ja, dat is al langer zo. Maar heeft men uitgevonden dat de menselijke reden het hoogste is wat er is. Doorslaggevend. En die bepaalt ook of iets waar is of niet. Maar het is een misverstand. Het woord van God is de hoogste norm. En de mens is daaraan dus ondergeschikt. Maar ja, men heeft de mens tot God gemaakt. En men heeft de mens tot Christus gemaakt. En Christus de kerk uitgezet en vervangen door de mens. Dan hebben we nu humanisme, heet dat, toch? Dat is christendom zonder Christus, heb ik geleerd vroeger. Humanisme is christendom zonder Christus. Ik vind het wel aardig geformuleerd in één zin. En dat is het ook, ja. En nou praten we over menselijkheid in plaats van over christendom. Vraag toch? Nou ja. Die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn. Die de dageraad van de duisternis, dat moet gewoon van de tussen. Dus constructie die bestaat gewoon in het Hebreeuws niet, maar ik zet het er maar bij. Die de dageraad en de, zij van de, maar het is en de. Die de dageraad namelijk en de duisternis maakt, het een en het ander. Het licht en het donker, om zo te zeggen. En op de hoogte der aarde treedt, Heere God der Heerscharen is zijn naam. Heere, de God der Heerscharen. Zebaot. de heerscharen. En als de Heer, dan wel God, zich associeert met de heerscharen, waar dan ook in de Bijbel, is het altijd een dreigement aan Israël. Het is namelijk het synoniem, min of meer, voor dat de Heer zei, ik stel u aan als een heilig volk, een verkregen volk enzovoort. Want de ganse aarde is mijn, staat er dan. Dat betekent dat de Heer zegt, ja, het is allemaal van mij. En omdat zo is, kan ik dus gewoon jullie eruit halen en in een aparte positie plaatsen. Toch? Dat kan je toch met je bezittingen doen. Daar kan je toch van zeggen, nou, dit doe ik zo en dat zo. En dit plaats ik daar en dat zet ik hier. En de Heer zei dat, ik kan dat doen, want de ganse aarde is mij. Is voor mij. En hier staat dus ook zoiets, want die God der heerscharen is die God van alle volken. Dat is wat de term betekent. De Heere der heerscharen, tot het Nieuwe Testament, de Heere Zebaoth heet het dan. Als het gaat over de verstrooiing van Israël onder de volkeren, ongeacht of het de 10 of over de 2 gaat, dan vind je die naam terug. De Heere der heerscharen. Zie. Nou, die God, ik vind het wel mooi hoor, die combinatie. Die de bergen formeert en de wind schept. U weet wel, daar hebben wij tegenwoordig alles over te melden. Hoe die bergen ontstaan zijn enzovoorts. Zijn mensen die komen ons dagelijks op de televisie vertellen hoe dat allemaal gebeurd is. Toch op de diverse zenders. En dan zeggen we, oh, dat is interessant. Morgen zijn we het vergeten, dan krijgen we weer een ander verhaal. Maar ja, zo gaat dat. En dan komen ze ons uitleggen dat zij weten hoe de wereld in elkaar steekt en hoe het ontstaan is. Er worden miljarden aan uitgegeven over waarom moeten we dat onderzoek doen naar de sterren en van die telescopen bouwen en die projectielen er naartoe sturen enzovoort. Ja, dan zijn we weer een stap dichter bij hoe dat allemaal ontstaan is, hè. Ze zijn al voorbij de Big Bang, zijn ze al, hè, wat er was voordat het ontplofte. Het werd wel tijd natuurlijk, want je kan niet zo heel lang volhouden dat er eerst niks was en dat ontplofte. Dat kan natuurlijk niet, hè. Vroeg of laat roept iemand iets over kleren van de keizer dan, hè. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nu hebben ze iets uitgevonden, dat was dan voor die tijd. Maar ja, ik zal u er niet meer lastig vallen. Ik vind het vermakelijk om dat af en toe te lezen. Ik krijg elke maand een blad waar het in staat, hè, van Weer en Sterrenkunde, van de vereniging. En dat is dan allemaal dit soort onzin en ik vind het komisch. Hè? Ja, dat lees ik liever dan de krant bij het ontbijt, zal ik maar zeggen. Toch? Wat hebben ze nou weer bedacht? En hoeveel heeft dat gekost? En wat hebben wij eraan? Niks. Je kan er interessant over doen, je kan een vereniging oprichten, je kan het in een blad zetten, dan kan je geld vervangen. Leuk verdienmodel. Ik vind het wel leuk allemaal. Hè? Van de week hoorde ik nog David Attenborough. Dan ben je weer op die man praten, denk ik. Jongen. Dan zeggen ze dat ik arrogant ben, maar moet je zo'n man eens horen praten? Dat stemmetje. Of het een dominee is, weet je wel. En die weet precies hoe het in elkaar steekt met de evolutie enzovoort. Wat een flauwekul. Ik vind het zulke flauwekul. Die mensen denken echt dat het vanzelf ontstaan is. Dat hele idee. Waar ging het nou? Het ging natuurlijk over de voorplanting. Dat moet trouwens van Freud. Dus daar gaat het altijd over. En, hè? Nou ja, en hoe dat dan in elkaar steekt, kan je dan al niet meer zeggen. Want dan krijg je last mee als je het zo zegt. Maar toch, hoe dat dan werkt en zo, wat de details dan zijn. En dan denk je, dat is vanzelf ontstaan. Waarom houden we het niet gewoon bij celdeling? Dat er iets van ons zich afscheidt en dat het er afvalt en het is dan weer iemand anders. Waarom moet dat trouwens? Waarom blijven we niet gewoon leven? Dan hoeven we ons ook niet voor te planten. Wie heeft het allemaal vanzelf ontstaan? Mijn vader zei dat door een rotje in de mesthoop. Die zei, dan gooi je een rotje in de mesthoop en dan komt er een Zwitserse horloge uit. En dat geloven die lui echt. Ja, ik kan er niet bij. Dat heet wetenschappelijk verantwoord. Nou ja, doe maar. Het is knap wat ze allemaal bedenken, hoor. Maar de basis is verkeerd, hè. Ze beginnen verkeerd. Je moet beginnen bij het woord van God. En dan zien de dingen er ineens toch heel anders uit, hoor. Ja. En dan heb je ook antwoorden op vragen van, maar waarom is dat eigenlijk zo? En waarom moet dat zo? Waarom zit de natuur in elkaar zoals ze in elkaar zit? Omdat je dan weet dat het allemaal symboliek is, hè? Het zijn allemaal beelden die onze gedachten moeten bepalen bij het idee dat op een of andere wijze de wereld zich toch ook moet voortplanten. En als die wereld dan vrouwelijk is, moeder aarde enzovoort, waar is dan de man die voor de vruchtbaarheid zorgt? Dat soort vragen stel je dan toch. En dan krijg je antwoord op. De Bijbel zegt dat ook, dat de hele schepping is in barensnood. Toch? En wacht op de dag van de verlossing. Want dat heet toch weer verlossing. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar dat heet zo, hè? Ik vind het heel mooi, hoor, dit soort dingen. Maar wat men dan langs de andere kant erover te melden heeft. Ja, jongens, ik ben te oud geworden om het te serieus te nemen. Toch? Dat er nou niemand wakker wordt en zegt, hé, dat geld van ons, dat is maar flauwekul. Dat hebben we afgesproken. Maar het is flauwekul. Maar ja, we spelen een spelletje mee. En dat van die evolutie enzovoort, dat hebben ze met elkaar afgesproken. Waarom? Omdat ze van God al willen. Ze willen zelf de baas spelen. Nou zitten we met het probleem dat we de melkweg in stand moeten houden. Of de melkplas. De melkweg. En, nou ja, het zonnestelsel. En in ieder geval de planeet. De wereld. Moeten we in stand houden. En al die soorten die spontaan bij toeval door een ontploffing ontstaan zijn. Die moeten wij nu in leven houden. Heb je dat doet, dan krijg je natuurfilms. Maar dat gaat niet over de natuur. Dat gaat over mensen die zich bezighouden met het redden van dolfijnen. Die zag ik vandaag trouwens nog voorbij komen, geloof ik. Ik weet alleen niet waar het was. De dolfijnen die van de ene plaats naar de andere, van zoete naar zoutwater of zo. Die waren verdwaald. Die hadden niet zo'n... geen navigatie, nee. Dus, maar die moesten dat. Enzovoort. Of ze repareren een leeuw die mank loopt, weet je wel. Ja, die leeuw die heeft gevochten met een met zo'n buffel. Zo'n Kaapse buffel. Zo'n, kent u die? Met zo'n Harley Davidson stuur erop en zo. Ja, ja, dat doen ze dan. En dan pakken ze je leeuw, gooien hem omhoog. Dat staat ook op internet. Kun je allemaal zien ook. Enzovoort. Maar ja, dan raakt die leeuw beschadigd. Dan kan hij niet meer lopen. Omdat er en dan wordt hij netjes door mensen wordt hij, geholpen. En ik vind dat een nobel streven. Maar noem dat nou niet de natuur. Die beesten hebben ook allemaal namen. Is je dat wel eens opgevallen? Dan hebben ze een hele troep leven, maar ze weten precies wie, hoe ze heet en hoe het met ze is. En ze moeten, om de zoveel tijd moeten ze naar de APK, of althans, ze moeten door de scanner, of wat moeten ze doen ook alweer. En ze krijgen, wat had ik nou laatst, was een wilde hond, geloof ik. Dat weet ik veel. Een wilde hond, die kreeg dan wortelkanaalbehandelingen. Dus zijn tanden. Voor ons mensen is dat veel te duur, maar ja, hè? Nou ja, en dat doen ze dan. Of ik dat leuk vind? Ja, ik vind het leuk, anders kijk ik er ook niet naar. Ik vind het leuk dat ze dat doen. Maar het idee is dat de natuur is die in stand gehouden moet worden. Ja, dan moet je met je vingers moet je er vanaf blijven. Dan mag je er niks aan doen. Maar dat doen we wel, want wij moeten zorgen voor de natuur. Waarom? Omdat we God zijn. Dat is wat erachter steekt. Wij zijn verantwoordelijk voor die wereld die we na moeten laten aan onze... Aan wie? Aan onze kinderen. En u weet toch wat ik daarna zeg, hè? Aan onze kinderen die we niet mogen krijgen... Want dat is weer slecht voor de natuur, voor de stikstof en voor de overbevolking. En voor de, hoe heet het, huizen, de woningnood enzovoort. Ja, het is zo'n idiote wereld. Geef mij maar de Bijbel. Dat is te volgen. De Heer die een plan uitwerkt, Het demonstreert hoe het met de schepping ervoor staat, hoe het met de mens ervoor staat. En wat het enige alternatief is, omdat alle andere alternatieven in de loop van de geschiedenis gebleken zijn niet te werken. Dat is het. En wat overblijft is de genade Gods. Nou ja, daar leven wij dus als gelovigen uit. En wat die wereld betreft, ach. Uiteindelijk maakt het allemaal niks uit, hè? Toch? De wereld draait door, heet dat. Ik vond het een pracht van de titel. De wereld draait door. Wij niet. Wij worden doorgedraaid. Net als op de veiling. En dan waren we hier en dan zijn we weer weg. En dan gaat het gewoon verder met mensen die menen de wereld te moeten redden. En de natuur te moeten redden, zichzelf te moeten redden. En de maatschappij te moeten veranderen en dat soort dingen. Het is, de prediker zei, het dient tot niks, je wordt er moe van. Het is ijdelheid en ijdelheden. Echt waar. Wat je moet doen is komen tot onderwerping. Aan de Heer die gesproken heeft, je door hem te laten onderwijzen, zijn woord in je hart laten planten. En verder zouden wij goed doen aan allen, het meest aan de huisgenoten des geloofs. Staat er. Dat is allemaal niet zo ver weg. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En waaruit wij dag in dag uit mogen leven in een wereld die constant verandert. En die dus voorbij gaat, voorbij trekt ook aan onze ogen. Maar wij mogen onze ogen vestigen op u en op uw beloften. Wij mogen aanmerken de dingen die niet gezien worden, maar die wel degelijk eeuwig zijn. En daarom, Vader, willen we u dankzeggen u te mogen kennen en ook vanavond hier te mogen zijn om ons te voeden met uw woord. Om ons te voeden met uw woord. Om dat woord in onze harten te laten planten, opdat het ons zou doordringen dat wij niet van deze wereld zijn. Wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners, maar niettemin huisgenoten Gods. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.